Advent. Vandaag de vierde in een vierluik. Dus dat is dan meteen de laatste. In voorbereiding op kerst. En ik wou even met jullie terugkijken naar de eerste drie. En dan doorgaan met natuurlijk het onderwerp van vandaag. We hadden een aantal weken geleden, begin december, hadden we Thomas Zaakstreum hier. En die had het over vooruitzien naar de wederkomst. Er staat een hoop over gezegd. En net als ook straks bij de andere onderdelen, wil ik gewoon even wat dingen eruit halen die ik in ieder geval als een soort van kern voor mezelf had opgeschreven in voorbereiding. En uiteraard kan uw kern anders zijn dan die van mij, wat u aan boodschap uit heeft gehaald. Maar wellicht triggert het u wel dat u even weer terugdenkt aan wat Thomas en ook straks, als ik bij de andere weken kom, Henrik en Dick al hebben gezegd. Vooruitzien naar de wederkomst. Wat ik daaruit vooral heb meegenomen, is zorg dat je in verbinding staat met God. Zorg dat je liefde voor hem fris blijft, dat je vervuld bent met de Heilige Geest. Dat je gedoopt bent in de Heilige Geest. Want dat is essentieel. En dat dat dan ook je eigenlijk in staat staat om te volharden in de tijd die nog komt. In de tijd, de benauwdheden die we hier nog maar matig hebben, maar op sommige delen van de wereld al heftiger zijn en die ook nog gaan komen wereldwijd. En dat je dan ook in staat bent om de tekenen van zijn wederkomst te herkennen. Nou, herkennen jullie deze zaken een beetje? Hebben jullie aanvullingen? Herinneringen eraan? Ik heb het wel eens eerder gezegd in een preek, dat als je nog een spreker terug wil luisteren, dat je dat dan kan doen op de site van Battle. Dat is dan met download preken.php of zo. Maar ik heb de link wel, dus mochten jullie nog eens willen denken van, hey, heeft hij dat echt gezegd? Dan kan je dat nog even terugluisteren. Tweede zondag. Een stem in de woestijn die oproept tot bekering, van Henrik. En wat ik daaruit heb gehaald is, Elia en Johannes riepen op tot bekering. En dat deden ze niet zomaar, dat deden ze met een verwachting op God. Ze riepen niet alleen maar op tot bekering en dat was het. Nee, ze hadden er een verwachting bij dat God daarbij zou handelen. En in welke verwachting leven wij van dag tot dag? Hoe staan wij dan in het leven? Verwachten wij hem ook elke dag? Henrik heeft het ook gehad over je elke dag afkeren van het kwaad. Je elke dag bekeren. En dat ook dus met een verwachting. Namelijk een verwachting dat God als een vader je er ook uitredt. En dat je het niet zelf hoeft te bedenken hoe je dat moet doen. En Henrik heeft ook benoemd dat het verwachten dus natuurlijk gaat over het dagelijkse, maar ook over de wederkomst. En daarin teruggegrepen op Thomas. Was dit volgens u ook de kern van Henrik's boodschap? Ja. Henrik weet het niet meer. Nee. Derde zondag. Dikke Brouwer vorige week. Aankondiging Jezus komst, verheugt u. En hij noemde aan de ene kant het beeld van een kijkdoos, of noem het een soort miniatuurwereld. Hè. Noem het Madurodam. Je maakt een kleine wereld en vervolgens stap je er zelf in en ga je erin meedoen. Dat beeld is me bijgebleven. En ook dat God nabij is en dat hij de basis is van echte vreugde. En ook vreugde kan bestaan als de omstandigheden anders zijn. Dus het is vreugde met een echte bron en niet door wat je hier meemaakt. En ja, uiteindelijk ook dat het dus, die bron van vreugde, dat is Jezus, dat het ook uiteindelijk om hem gaat. En dat heeft hij ook een aantal dingen genoemd van wie is Jezus dan voor jou, voor u. En ik hoop dat u dat ook voor uzelf heeft kunnen beantwoorden. Wie is Jezus voor u? Zijn er daar nog dingen? Dat is vorige week, dus misschien daar nog meer herinneringen aan. Maar dingen die waard zijn om genoemd te worden? Dat is meteen de volgende al. Heel goed. Verwachting van de geboorte. Dat is dan vandaag. Ja, dan hebben we al een mooie drietal aan preken gehad. En dan mag je daarna de vierde doen. En er zijn al een hoop goede dingen gezegd, ook over verwachten. Henrik heeft al duidelijk een aantal dingen gezegd over verwachting. En ook natuurlijk de andere, omdat Advent in het teken staat van verwachting. Maar wat is het thema van vandaag? Dat was verwachting van de geboorte. En daarom heb ik vandaag vooral even, heb ik me in de voorbereiding op vanochtend gericht op dat stukje geboorte enerzijds. En ook nog kort daarna even over het begrip verwachting daarbij en hoe wij daarin staan. Want dat leek me gewoon goed om eens even na te denken van, oké, geboorte. Waarom eigenlijk? Waarom is Jezus überhaupt geboren? En dat kan je heel breed trekken in de zin van het gaan hebben over redding of dat soort zaken. Maar ik bedoel echt gewoon, waarom een geboorte? Dus je hebt een plan om de wereld te redden. En dan, God had een plan. Dat had hij al waarschijnlijk al klaar liggen voor de zondeval. Want God is eigenlijk al voor en na overal tegelijk. Maar waarom dan zo? Waarom een geboorte? Ik bedoel, Adam, die had hij ook gewoon gemaakt. En die was dan, ik weet niet, misschien was hij 13, misschien was hij 30, ik weet het niet. Maar in ieder geval liep hij meteen rond. Hij had niet eerst in een moederbuik gezeten of zo. Dus waarom een geboorte? Want dan had hij namelijk meteen aan de slag kunnen gaan. Hè? Had Jezus neergezet hier op aarde als dertiger. Nou, dan had hij meteen kunnen gaan rondwandelen. Had hij meteen wonderen kunnen doen. En dan waren we in minder tijd klaar geweest. Oké, misschien die 3 jaar nog wel even goed. Maar dat scheelt wel weer. En wat zie je daaraan sowieso? Dat God niet per se zo'n haast heeft. Daar zullen we straks wel even naar kijken. Ik denk dat er nog veel meer achter zit. Waarom hij is geboren als een baby. En dan het tweede aspect. Verwachting. En zoals al het nodige gezegd is over een levende verwachting van de wederkomst. En een dagelijkse bekering met een dagelijkse verwachting van zijn hulp. Heb ik het nu gekoppeld aan die geboorte. En dat is wel een beetje een lastige. De geboorte zelf van Jezus, dat is al gebeurd. Dus hoe kan je nou iets verwachten wat al is gebeurd? Maar daar gaan we toch even naar kijken. Als we dan gaan kijken naar de geboorte, dan zijn er mensen die reageren. Maar het is toch logisch dat hij is geboren als een baby, want dat zijn de profetieën. De profetieën die zeggen, hij wordt geboren, een maagd zal zwanger worden. Dus moest hij geboren worden, want anders klopt het niet. Nou, natuurlijk klopt dat aan de ene kant wel, aan de andere kant klopt dat natuurlijk ook niet. Want dan blijft de vraag, verschuift alleen, namelijk waarom zijn die profetieën dan zo opgesteld? Dat hoort bij elkaar. God heeft het plan bedacht en vervolgens die profetieën erbij gegeven dat het zo zal gaan gebeuren. De slide gaat wat breder, maar het gaat er namelijk over dat niet alleen rondom zijn geboorte Jezus allerlei profetieën heeft vervuld, maar dat er nog veel meer profetieën zijn geweest. Maar dus brengt dat ons nog steeds bij de vraag, waarom een geboorte? Ja, dat is een schattige foto, hè? Vond ook. Ik weet niet wie het is. Dat is de anonimiteit van internet, zeg ik dan altijd maar. Maar daarvoor zit ook bijvoorbeeld zo'n kleintje. Dus. Een baby. Dat is natuurlijk schattig. Maar tegelijkertijd wil ik even uw aandacht vragen. Want het wordt best lastig nu. Ik heb best wel lopen graven en doen. Want uiteindelijk waar we nu over gaan hebben is over het feit dat Jezus tegelijkertijd God en tegelijkertijd mens was. Dus dat zijn van die mooie onderwerpen waar je dan een hele theologische verhandeling over kan gaan houden. En waar we ons kunnen verliezen in allerlei feitjes, discussies, interpretaties. Maar die wil ik eigenlijk een beetje overslaan voor vandaag. Om te voorkomen dat we dus heel gaan kijken naar van wat betekent het dan om God te zijn? Wat betekent het dan om mens te zijn? En wat betekent dat dan om dat dan tegelijk te zijn? Want er zijn allerlei theorieën over of het wel of niet die twee zaken met elkaar vermengd waren. Te veel voor vanochtend. Dus we gaan even uit nu van het feit, in ieder geval in mijn ogen is het een feit, dat hij 100% mens was en 100% God. Tegelijk in één persoon. En dat betekent ook dat beide kenmerken bij hem aanwezig zijn. Dat lezen we ook in de Bijbel. We lezen in de Bijbel bijvoorbeeld in Filippenzen 2 dat hij zichzelf ontledigd heeft en mens is geworden. En aan de andere kant lezen we in Colossenzen 2 dat in hem de volheid van de Godheid woont. Dus ja, dat zijn dan twee voorbeelden. Zo kan je nog allerlei dingen tegenover elkaar zetten. Dat hij zowel honger had en huilde. Aan de andere kant, hoe zou ik zeggen, wonderen kon doen, over water kon lopen, et cetera. Dus nou, daar kan je allemaal dingen tegen elkaar overzetten. Ik kan nog wel even zeggen dat vorig jaar gebruikte ik die Filippenzen 2 tekst met kerst. En toen had ik dat op een gegeven moment op mijn slide zetten. Ik had het nu even weer wat dingen teruggehaald. Toen had ik gezegd van dat hij zijn godheid had afgelegd. Dat is natuurlijk wel een beetje verwarrend dan in deze context. Want hij had het niet afgelegd in de zin van dat hij hem niet meer had. Want hij was nog steeds 100% God en 100% mens. Dus dat is wel even goed om dat even vast te houden. Hij heeft zijn positie in de hemel achtergelaten om naar de aarde te komen. Dat is wat anders. Waar bestond die positie nou? Zijn goddelijke positie was een soort ongenaakbare positie. Hij was God, dus wie kon hem raken? Wie kon hem treffen? En hij moest dus mens worden, omdat anders hij niet getroffen kon worden. En daar gaat het natuurlijk juist om, als we kijken ook vooruit naar Pasen. Dit geeft dus ook al meteen een eerste aanwijzing. Want om volledig God en volledig mens te moeten zijn, moet je ze eigenlijk voortkomen uit, of moet je je goddelijke oorsprong behouden. En tegelijkertijd moet je voortkomen uit een mens. Want wij zijn mensen en mensen komen voort uit mensen. Dus om mens te zijn, moest hij ook voortkomen uit een mens. En dat zie je dan ook. En ik weet niet zeker of er ook een beetje plastisch een eicel van Maria bij betrokken is geweest. Maar uiteindelijk zie je wel dat hij wel in ieder geval uit Maria's buik voortkomt. Ik denk overigens dat het wel goed mogelijk is dat het wel het geval is dat ook daadwerkelijk hij afstamde van Maria. Omdat er ook staat dat hij afstamt van David. En ja, dat moet dan via Maria's lijn zijn gebeurd. Er zijn misschien ook wel weer andere theologische uitleggen voor. Maar in ieder geval is het van belang dat hij geboren moest worden uit een mens om ook een menselijke afkomst te hebben. Anders was dat dus eigenlijk niet gelukt. Dus dat is een van de redenen waarom dat staat. En daar hoort het dan ook bij. Hè? De profetie die eigenlijk aan de slang is gegeven. Niet eens aan Eva, maar God praat tegen de slang. Dat het nageslacht van de vrouw zal zijn nageslacht de kop vermorzelen. Dus dat is niet het nageslacht van Adam. Hè? Adam die staat daar soort van buiten. Terwijl wij natuurlijk allemaal weten, je had Adam en je had Eva. Dus iedereen die verder hier is of nog gaat komen of is geweest, die komen voort uit zowel Adam als Eva. Dus behalve Jezus, die kwam eigenlijk alleen uit een vrouw. Hè? En dan om even Adam en Eva te vertalen naar man en vrouw. Dus dat is ook wel heel wonderlijk dat je dat daar ook al ziet. Dat inderdaad Jozef als het ware buitenspel staat. En waar kun je me dat nog meer aan zien? Hè? Of er nou door als embryo te beginnen in de buik van Maria. En nog kleiner dan het lieve babytje al. Want het babytje is eigenlijk al best een vergevorderd stadium. Als een baby eenmaal geboren is, is er al het nodige gebeurd aan ontwikkeling. Dus daarvoor al is hij Jezus gaan groeien als embryo in de buik van Maria. En dat is dus, geeft hem de mogelijkheid om echt mens te worden. En dat staat dan ook in, en dan moet ik even een goede tekst erbij pakken. Dat staat dan ook in Hebreeën 2. Daarin staat, daarom moest hij in alles gelijk worden aan zijn broeders en zusters. Dat betekent dat als hij als 30-jarige was neergeplant, dan had hij niet de opgroeisituatie meegemaakt. Dan was hij in die zin niet gelijk aan ons. Wij maken al zoveel mee voordat we 30 waren. Dan kun je zeggen, zet hem dan neer als 6-jarige. Oké, maar wie zegt dat je als mens niet daarvoor al heel veel meemaakt? Zet hem dan neer gewoon als baby. Ja, maar wat ik net al zei, op het moment dat een baby geboren wordt, is al zoveel ontwikkeling plaatsgevonden. En ook al zoveel zaken die ook al impact kunnen hebben op een baby. Waar je de grens ook legt op een gegeven moment, je komt uiteindelijk uit bij gewoon het begin van het nieuwe leven, de conceptie. En daarom moest Jezus terug naar dat moment, om dus gelijk te worden aan ons. Dan kan je nog steeds zeggen van, is dat dan, dat is dan één ding, dan is hij volledig een mens geworden. Maar er staat ook in de Bijbel duidelijk dat hij dat nodig had om gelijk aan ons te worden, om ons te begrijpen, om voor ons een hoge priester te kunnen zijn, om met ons mee te kunnen leven, mee te kunnen voelen. Dat is het vervolg van die tekst van Hebreeën 2. Dus enerzijds is het nodig om mens te worden. Anderzijds is het nodig om zijn rol als hoogpriester te kunnen vervullen. Dus dat zijn al twee redenen waarom het zo gebeurd is. En verder geldt, in 1 Petrus 2 staat dat, dat hij voor ons een voorbeeld is. En je kan je natuurlijk afvragen, als hij als 30-jarige op een wolk was komen neerdalen en als een macho en even de boel zou komen regelen hier, of wij daaraan kunnen relateren. Want wij zeggen ja, maar ik heb een rot jeugd gehad, dus hoe kan ik daar nou ooit, dat kan niet. Terwijl als je nu dan kijkt, dan heeft Jezus eigenlijk best wel een zware jeugd gehad. Want hij werd geboren als, hij was natuurlijk geen bastardkind, maar iedereen dacht van wel. He, want een ongetrouwde moeder. Toen hij geboren werd, waren ze nog steeds in ondertrouw. Dus Jozef en Maria. Dus ze had niet makkelijk geweest. Hij werd niet echt geboren op een handige plek. Ook daarvoor geldt dat we daar heel diep naar kunnen kijken. Maar er zijn behoorlijk wat vermoedens dat hij geboren is in een loofhut. En dus in een broodbak is gelegd. En dat hij in die broodbak lag, zou kunnen komen uit het feit. Er wordt gezegd dat de herberg vol was. Je kan het ook uitleggen, dat met diezelfde woorden, dat ze niet welkom waren bij familie in Bethlehem. He, in de gastenverblijven van hun eigen familie. Dat ze dus gewoon in Bethlehem kwamen en bij familie kwamen van, kunnen we nu bij jullie dan blijven? Dat zeiden, was dat kind? Doe maar niet. En dat ze dus vervolgens een beetje werden weggestopt van, ga dan maar een beetje daar in die loofhut dan een beetje in je eentje zitten. Of hem. Met z'n tweeën dan en later met z'n drieën. Hoe dan ook, was het niet echt een ideale situatie. Hè? Laat zeggen, de kinderkamer was misschien wel klaar, maar die stond niet klaar in Bethlehem. Want dat was niet echt op voorbereid. Dus dat is wel wat. En vervolgens wordt er over je gepraat, want je bent en blijft dat bastardkind. Je bent de zoon van een eenvoudige timmerman. En vervolgens ga je dan op een gegeven moment bediening doen. En dan roept iedereen, maar we herkennen hem toch. En hij is toch zoon van die. En hij heeft toch zussen en mijn broers. En die kennen hem toch ook. Dus je kan best zeggen dat zijn jeugd en zijn opgroeien ook niet heel erg makkelijk is geweest. En wat staat er allemaal? Wat staat er dan bij in Lucas 2? Maar ondanks dit begin staat er dat. En Jezus nam toe in wijsheid en grootte en genade bij God en de mensen. Dus je ziet hier dat, het is niet dat hij soort van gelanceerd is in een gespreid bedje. En lekker op de flow van kom mee kon. En dan zijn bediening kon gaan doen. Nee, hij werd gewoon een soort van ingedumpt in de ellende. En ik zou bijna zeggen, ga het maar doen. En natuurlijk was God met hem. Maar er staat hier wel. Hij nam toe in wijsheid en grootte. En hij nam dus ook toe in genade bij God. Dus het is niet dat hij het allemaal cadeau heeft gekregen. Net zo goed als dat wij God Gods hulp krijgen, is het ook weer niet zo dat het soort van vanzelfsprekend is dat wat we ook allemaal gaan doen, dat God het altijd wel zegent. Daarbij geldt nog dat profetieën in Jesaja 7, die suggereren zelfs, en dat zat, dat wordt dan weer wat theologisch wat ingewikkelder misschien, maar die zeggen dat hij moest leren het kwade te verwerpen en het goede te kiezen. Dat is best een lastige, want als je moet leren het kwaad te verwerpen en het goede te kiezen, heeft hij dan toch fouten gemaakt of zo? Hij moest het leren, wat bedoelen we daar dan mee? Ik ben ervan overtuigd, dus wees niet bang, dat Jezus zonder zonde was. Dat wil alleen niet zeggen dat hij niet bewuste afweging heeft moeten maken. Het niet zondigen ging niet per se vanzelf. Maar hij was ook een 6-jarig jongetje. En dan lees ik zo nog even een citaat voor. Een 6-jarig jongetje dat zijn speelgoed moest delen met zijn broers en zussen. Met kinderen in de straat. Die misschien ook niet altijd zin had om zijn vader te helpen. Als zijn vader vroeg, help eens even in de winkel of in de werkplaats. Dus laat het duidelijk zijn. Jezus heeft niet gezondigd. Maar dat wil niet zeggen dat daar geen bewuste keuzes aan vooraf gingen. Dat wil niet zeggen dat daar geen moeite voor nodig was om elke keer zijn eigen wil en zijn eigen belang af te wegen tegen Gods wil. En wat God van hem gevraagd heeft. Net zoals wij dat moeten doen. En dat maakt dus ook mogelijk dat hij echt verzocht is geweest. Dat staat ook in de Bijbel, dat hij verzocht is geweest, net als wij, doch zonder te zondigen. Als er niet de mogelijkheid was dat hij een verkeerde keus zou maken, dan is zo'n verzoeking voor de vorm, betekent het niks. Nee, hij heeft dus helemaal die reis doorgemaakt, heeft erin geleerd, heeft erin bewuste keuzes gemaakt om geen zonde te begaan, maar om zijn vader te dienen. En ik zal even een stukje wat ik op internet heb gevonden dan even voorlezen. Om het praktisch te maken. Dat wij ook aan Jezus mogen denken als een 6-jarige jongen die het ook echt wel eens moeilijk vond om als zijn broertje met zijn speelgoed speelde, er dan toch voor te kiezen om te delen. Een jongen die als Jozef hem vroeg om te helpen, heus niet altijd zin had om dat ook mee te doen. Maar ondanks dat koos hij tegen zijn eigen wil in en was hij gehoorzaam. Dat is juist de reden waarom Jezus ons begrijpt en ons kan helpen om hetzelfde te doen in ons eigen leven. En dat is dan weer, dat verwijst dan weer naar Hebreeën 2. Jezus kwam naar de aarde om te sterven, maar niet alleen als 33-jarige man. Hij stierf vanaf het moment dat zijn bewustzijn zodanig was ontwikkeld dat hij kon kiezen. Hij stierf vrijwillig aan zichzelf. Niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Dat was zijn dagelijkse gezindheid en de kern van zijn strijd tot gehoorzaamheid. Hij overwon alles in de menselijke natuur wat ingaat tegen Gods wil en baande daarmee voor het eerst een weg door het vlees, dat is een tekst uit Hebreeën 10, om dat te kunnen doen, werd hij geboren als een gewoon mensenkind. Het is dus belangrijk om te realiseren dat, we hebben dat op een gegeven moment uit elkaar geknipt voor het overzicht, het is een geboorte met kerst en zijn sterven met Pasen. En dan loop je het risico dat je denkt dat hij eigenlijk pas begon te lijden. Wat zullen we zeggen? Een paar dagen voordat hij gekruisigd werd. Toen werd het echt vervelend. Nee, vanaf het moment dat hij de hemel verliet, begon hij te lijden. Hij had een ongenaakbare positie en koos ervoor om de ellende in te stappen. Vanaf dat moment begon de ellende. En begon zijn lijden. En begon ook tegelijkertijd zijn zonderloze leven. Maar een beetje flauw, daarvoor was hij ook wel zonderloos als God. Maar zijn zonderloos leven als mens begon tegelijkertijd. Maar daar heeft hij wel voor moeten vechten. Dus waarom, even recapituleren, is hij als baby gekomen? Om echte mensen te zijn. En niet een soort goddelijke interventie alleen, maar om echt mensen te zijn. Om echt verzocht te worden. En dus voor ons een voorbeeld te kunnen zijn hoe je met verzoeking omgaat. En om ons echt te kunnen begrijpen wat wij doormaken. En dus voor ons een hoge priester te kunnen zijn. En om ons echt te kunnen redden, doordat zijn zonderloosheid wat betekent. En dus onze redder, dat hij ook echt onze redder kan zijn. Zijn zonderloosheid betekent echt wat, want hij heeft daar vanaf het begin af aan keihard aan moeten werken. Verder zien we nog een ander patroon in de Bijbel. Dat is namelijk dat als God iets groots wil doen, dat hij dan klein begint. En vanaf daar bouwt hij het dan uit. Je ziet het verhaal aan het begin. God schept de hemel en de aarde. Dat is allemaal best groot, uiteraard. Maar hij plaatst de mens in een tuin. En vanaf daar worden ze opgeroepen om de aarde te bevolken. In Genesis staat het ook dat bij de vogels in ieder geval, dat er staat van dat ze worden opgeroepen om de aarde te bevolken, bij de gewone dieren en bij de planten, daar staat al meer, daar staat het niet zo genoemd, bij de planten staat zelfs dat de hele aarde al wel meteen gevuld was met groei. Dus hoe dat precies dan is gegaan, met welke dieren wel en niet zo, en of dat dan een betekenis heeft, wil ik vanaf zijn. Maar tegen de mens zegt hij in ieder geval, hij plant ze in een tuin, ze kunnen maar op één plek tegelijk zijn, één mens is op één plek, en vanaf daar ga je vermenigvuldigen en ga de aarde bevolken. Dus hij begint op één plek en bouwt het dan uit. Het liep natuurlijk in die zin anders, dat die ene plek waar ze begonnen, dat het vervolgens de plek was waar ze niet meer mochten komen en toch nog zich moesten uitbreiden over de hele wereld. Het begon klein. En je ziet het elke keer terugkomen, want het gaat mis, dus hij kiest Noach en dan begint hij weer met een gezin. Vervolgens gaat dan de geschiedenis verder. Op een gegeven moment kiest hij Abraham en die gaat ook weer in zijn eentje met, hij had wel heel gevolg zeggen dan, omdat hij rijk was, maar in principe vanuit hem en vanuit zijn vrouw begint het klein weer, wordt een volk. Ontstaat dan eerst is een klein volk en langzaamaan groeien ze wel uit. Maar het is elke keer is het weer, we gaan van klein naar groot. En zo zie je dat ook met de komst van Jezus. Hij werd geboren, nou, hij begon als een embryo, dat is klein. En dat, hij groeide uit tot een volwassen man. Dan kan je zeggen, nou, hij was één volwassen man, groot, maar wel groot in daden. Heel groot in daden. En je kan het ook zien met de kerk, want Jezus die kwam dus dan, nou ja, in een onbeduidende regio, wereldkundig gezien. En had daar dan 3 jaar, nam die, om dan een man of 12 en dan nog wat mensen eromheen op te leiden. En vervolgens zegt hij tegen hem, nou, ga vanaf hier. Dus het begon ook weer heel klein, om vervolgens uit te breiden over de hele wereld. Dus je ziet het elke keer terugkomen. Als Jezus, of, ja, als God iets belangrijks wil doen, begint hij klein en dan bouwt hij dat uit. In die zin past het feit dat Jezus kwam, zoals ik het net ook al noemde in de lijn van voorbeelden, ook wel dat hij als een embryo en dan uitgroeide. En we zien het ook nog terug bij onszelf. Hè? Geestelijk en geloofstechnisch. Het staat in de Bijbel niet voor niets dat als je geloof zo groot is als een mosterdzaadje, dat een goed startpunt is. Een heel klein zaadje en er kan dan een enorme boom uitkomen. En dat leert ons dan ook dat een klein begin niet een onbelangrijk begin is. Want we zien bij God dat hij als het ware in dat hele kleine alles kan stoppen wat nodig is om er iets heel groots van te maken. En dat zie je dan dus ook inderdaad heel nadruk bij Jezus. Hè? In dat hele minuscule begin in de buik van Maria, daar zat alles in wat nodig was om iets heel groots teweeg te brengen. Iets dat niet te stoppen is. Verwachting. Nou ja, Maria was in verwachting. En dan heb je, nou, dit is een interessant boek, vermoed ik, voor mensen die in verwachting zijn. Wij hadden deze niet zelf thuis, we hadden een ander boek. Maar dit is dan in ieder geval, wat te verwachten als je in verwachting bent. Natuurlijk een leuke woordspeling, ze hebben geloof ik ook later een film over gemaakt of zo, die zo heet. Ik heb het niet gezien, dus ik kan er verder niet over meepraten. Maar het is natuurlijk wel een leuke woordgrap. Wat te verwachten als je in verwachting bent? Nou, we hebben het vandaag over verwachting op de geboorte. In verwachting zijn. Maria. Wat kan Maria verwachten? Wat kunnen we leren van Maria? Het lijkt me best wel bizar. Ik bedoel, je bent een tienermeisje. Je bent verloofd, zoals het heet, of in ondertrouw. Daar kan je ook weer allerlei dingen over vinden, of dat nou hetzelfde is of niet. Allemaal weer Joodse cultuur. Komt er een engel bij je. Is al verwonderlijk genoeg. Vervolgens zegt hij dat je zwanger gaat worden zonder dat je seks hebt gehad. En dan zegt hij ook nog eens dat het kind wat je neer gaat zetten, dat dan de Messias is. Ik ben zelf geen vrouw, dus ik heb het niet meegemaakt. Maar ik heb natuurlijk wel naast mijn vrouw gestaan toen ze dat meemaakt. Maar je hebt het wel eens over hoe op zich redelijk, nou, je kan zeggen wonderlijk, je kan allemaal mooie woorden aanhangen. Hoe bijzonder het is, hoe fantastisch het is, hè, dat er een kleintje in je buik groeit. Maar je kan ook zeggen dat het een beetje bizar is, een beetje raar. Ik bedoel, er groeit iets in je en straks is het zelfstandig. Toch wel, er is wel een bijzondere gedachte, misschien wel een beetje een bizar gedachte. Nou ja, zet daar nog wat bij, namelijk dat je dus dat God het heeft in je heeft gelegd en dat het dan de Messias wordt en dus dat het eigenlijk jouw Heer is die dan in jouw buik zit en zo. En dan ben je zeker beland in de situatie bizar in plaats van wonderlijk. Dus wat moet je daar nou mee? Als je naar de mens kijkt, dan is dat natuurlijk een bizar gebeuren. En dan kan je alleen maar zeggen, dit kan je niet menen. Dat wordt tegen je gezegd. En wat doe je dan? Nou, als ik lees naar Maria. Maria, dat deed ze op heel veel plekken. Die luistert naar wat er gezegd wordt, ook door de engel, maar ook later door Simeon en Anna. Ook door de herders en door de wijzen. En ze slaat het op. Maar het begint met het feit dat ze naar de engel luistert. En Gods plan, hoe dwaas ook, hoe raar ook, accepteert voor haar leven. En daar in die zin mee aan de slag gaat, dat ze uiteindelijk ook gewoon haar uiterste best doet. Om dan ook dan die Messias als een kleintje gewoon op te voeden. En veilig te houden, te beschermen. Ja, om een goede moeder te zijn. En dat is wel iets waar we ook wat van kunnen leren. Ja, als we dan verwachting hebben, of over verwachting spreken. Wat denken wij dat God met ons leven wil doen? En hoe normaal is dat, of hoe bizar misschien? En als we ervan overtuigd zijn dat God het wil doen, hoe dwaas ook, Hoe gaan we er dan mee om? Aanvaarden we het of gaan we er tegenin? Nou, zonder daar een oordeel over u heen te willen leggen, is dat belangrijk om jezelf af te vragen met het plan dat God met u heeft en met de mensen om je heen heeft. Ja, wie zijn wij om uit te maken dat het dwaas is en dus wel niet zo zal gebeuren? Ja. Dus dat is ook wel belangrijk als we het hebben over verwachting. En dat kan je dan ook zien, dat Maria's geloof, ja, dat staat als een huis, lijkt het wel. Hè? En dan een huis op de rots, om het dan nog even mooier te maken. Ze wankelt niet, ze aanvaardt het. En natuurlijk, ze heeft haar twijfels en haar gedachten. Maar alles wat komt, er staat heel vaak dat ze het overdenkt. En in haar hart bewaart. Wat een mooie uitdrukking natuurlijk is, in haar hart bewaart. En dat brengt ons dus bij, wat introspectie. Wat ik net al zei. Hoe kijken wij naar Jezus' geboorte? Hoe kijken wij naar Gods plan met ons leven? Hoe staan we daarin? En wat leren we van deze twee voorbeelden? Enerzijds het voorbeeld van Maria, die gewoon het plan, hoe dwaas ook, accepteerde en daarmee aan de slag ging. En anderzijds Jezus, die zijn goddelijke positie in de hemel achterliet om mens te worden, in de ellende te stappen. En die ervoor koos van dag tot dag, dag in, dag uit, saaie dagen, lange dagen, zonnige dagen, grijze dagen, om het goede te doen. En dan zijn we ook weer terug bij Henrik Spreek. Dagelijks je bekeren. En dagelijks het van hem te verwachten. En wat je eigenlijk dus ziet, en dat is wel interessant, is dat Jezus ook een dagelijkse keuze maakte. Hij hoefde zich niet te bekeren. Dat is een soort van het negatieve. Ik moet me afkeren van. Maar Jezus moest wel ervoor kiezen om de goede gerichtheid te houden. En dan zijn we een end op streek. Deze preek. Want ja, waartoe beweegt de geboorte van Jezus ons? Het is alweer zo lang geleden. En het is zo langzaamaan een soort cliché geworden. Kerst viel één keer in het jaar. Nee, het is elke dag kerst. Ja, dat is toevallig nu een cliché waar we wat aan hebben. Want het is ook in die zin elke dag kerst. Want uiteindelijk gaat het erom dat we dag in dag uit, dagelijks, Jezus voorbeeld volgen. Dat we dag in dag uit ervoor kiezen om Gods wil te doen. Zoals Jezus ervoor koos met kerstmis om geboren te worden in de ellende. Zoals hij ervoor koos om dat traject in te gaan en Gods wil en Gods plan uit te voeren. Zo is het ook elke dag. Moet het kerst zijn in ons leven. Doordat we die keuzes maken. En dat is dan weer die tekst in Filippenzen 2. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood. De dood aan het kruis. Kerst betekent dus dat we stilstaan bij de periode waarin Jezus elke dag van zijn aardse leven gehoorzaam was aan God. En dat zelfs tot in de dood. Het kostte hem elke dag alles, maar uiteindelijk ook, ik zou bijna zeggen definitief alles. Maar het was natuurlijk niet definitief, want hij stond op. En ook kerst betekent kerst dat er een tienermeisje is dat Gods plan voor haar leven zonder voorbehoud aanvaarde. En er invulling aan gaf, zo goed mogelijk, en een manier vond om daar mee om te gaan. Dus met kerst zijn dat de voorbeelden die tot ons spreken. En ik wens u dus ook voor vandaag, maar ook voor morgen, een goede kerstdag.